Goedemorgen. Morgen gaat het weer beginnen. Tenminste, voor degenen die ook in het onderwijs werken. Zijn er mensen die toevallig ook voor de klas staan? Oké. Een paar medeslachtoffers. Mijn naam is Timon Kits. Ik ben hier al een paar keer eerder geweest. Ik heb nu voor het eerst mijn vrouw en kinderen meegenomen. Dus mijn vrouw gaat nu via de achter vandoor. Ja, ze moet al genoeg naar mij luisteren, dus. We hebben 3 kinderen, Veren. Veren is alweer 5 maanden oud. En Jente 5 jaar en Tijn 3 jaar. Die zitten nu samen op de zondagschool. Dus voor hun gaat het ook morgen weer beginnen. Ik wil graag Openbaringen hoofdstuk 4 met jullie lezen. En voordat we de tekst door gaan lopen, even een volgende. Openbaringen 4 en hoofdstuk 5 is net zoals Ezechiël 1 en Jesaja 6 een theofanie. Nou, wat is een theofanie? Een theofanie, een heel moeilijk woord voor Scrabble. Het betekent letterlijk Gods verschijning. En dat zijn hoofdstukken in de Bijbel waarin mannen Gods beschrijven hoe God eruit ziet. Het zijn hoofdstukken in de Bijbel waarin de hemel open is gegaan en mensen de troon van God hebben gezien. En een aantal van die verhalen staan opgetekend in de Bijbel en dat is niet voor niets. Want als wij bidden en als wij zingen, dan richten we ons tot God en dan creëren wij met ons voorstellingsvermogen een beeld van God. En hoe wij dat beeld vormen is afhankelijk van onze opvoeding, is afhankelijk van onze kerkelijke achtergrond. En eigenlijk wil de Heilige Geest in ons bewerkstelligen dat we ons voorstellingsvermogen richten op God zoals Hij zichzelf in de Bijbel openbaart. Dus ook hoe Hij eruit ziet. En als je dan gaat inzoomen op hoe Hij eruit ziet, dan ga je alleen maar meer van deze grote, geweldige God houden. Dus wat ik ga doen, ik ga eigenlijk als het ware het hele schilderij laten zien, voorlezen van hoe God zichzelf en zijn troon bekend maakt. En daarna, ik ben vandaag een soort museumgids, neem ik jullie mee naar de details van dat prachtige gezicht wat Johannes heeft gezien. Nou, ik geloof dat het woord van God krachtig is en dat op het moment dat we het in geloof uitspreken, de hemel ook open gaat en we ook God mogen zien zoals Hij is. Dus het is niet alleen een luisterpreek, maar het is ook vooral een beleefpreek. En daarom wil ik u vragen een moment te gaan staan. En dan wil ik dit gebed over ons uitspreken en dan wil ik u vragen je ogen zometeen te sluiten bij het voorlezen van de tekst en God te vragen of je Hem mag zien zoals Hij zichzelf heeft bekendgemaakt. Vader, ik dank U voor Uw woord. En ik dank U dat U zichzelf in Uw woord bekend heeft gemaakt. En dat de profeten U gezien hebben. En met hun ogen en wat zij beschreven hebben, willen wij U vanmorgen ook zien. En daarom bid ik U dat als Uw woord opengaat, dat U als het ware met Uw Heilige Geest de kwast neemt en voor onze ogen schildert hoe U eruit ziet. Zodat we van U mogen gaan houden. In Jezus' naam. Amen. Daar komt hij. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. En degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon branden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. En midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens, en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. En dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want U hebt alles geschapen en Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Amen. U mag gaan zitten. Nou, dat was het schilderij. En dan ga ik jullie nu meenemen naar de details. Het eerste wat Johannes schrijft is: hierna had ik een visioen. Nou, daarvoor had Jezus zich aan hem bekendgemaakt en had hij verschillende brieven moeten schrijven die aan verschillende gemeentes gericht waren. En met hierna bedoelt hij, na de 7e gemeente die aangeschreven werd, kreeg hij een visioen. Nou, wat is een visioen? Soms droom je wel eens, en word je wakker en heb je hele levendige droom gehad. En een visioen is dat je wakker bent en toch zie je iets en je weet, ik droom niet, maar het is alsof je in een soort droom wordt meegenomen terwijl je wakker bent. Dat noemt de Bijbel een visioen. Het eerste wat we lezen, en dat is toch al fantastisch, er stond een deur open in de hemel. De deur is open. Johannes wordt uitgenodigd om in de hemel een kijkje te nemen en de deur staat open. De stem die me eerder had toegesproken, met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Nou, wie is die stem? Die stem is van Jezus. Jezus had hem in Openbaring 1 al toegesproken en die stem zegt: de deur is open, kom een kijkje nemen in de hemel. Nou, het eerste wat we mogen leren, als we in de hemel willen komen, er is maar één weg, er is maar één waarheid, er is maar één deur en er is maar één stem die ons uitnodigt en dat is de stem van de Zoon van God. Dankzij Jezus gaat de deur van de hemel open. De deur gaat open. Waarom? Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. In de rest van het boek Openbaring laat God eigenlijk een kijkje zien achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Ik was een keertje met school naar Den Haag, dan mochten we naar het Binnenhof. En dat is eigenlijk de plaats waar de macht van Nederland ligt, waar beslissingen genomen worden die zelfs nog invloed hebben op het dagelijks leven in Tiel. Serieus. Daar zitten de machthebbers, maar misschien zeggen machthebbers, eigenlijk zitten de echte machthebbers in Brussel. Of misschien zeggen maar eigenlijk zitten de echte machthebbers in Washington. Maar de Bijbel leert ons, achter de wereldgeschiedenis en achter al die wereldmachten zit een God. En die God houdt alles in zijn hand en weet precies wat er gebeuren gaat, omdat hij alles onder zijn controle heeft. Hij wordt dus eigenlijk meegenomen achter de schermen van de wereldgeschiedenis naar de control room, de operatiekamer, waar alles wordt bepaald. En wat ziet hij daar? Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Hij wordt als het ware meegenomen. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Gelukkig. Er is iemand in control. Er staat een troon en op die troon zat iemand. En degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. Nou, jaspis en sarder, we weten niet precies wat dat voor edelstenen zijn. Maar waarschijnlijk was jaspis witte diamant. Nou, witte diamant is zo ongelooflijk kostbaar. Is zo ongelooflijk duur. Zulke kleine steentjes zijn al snel een ton. Dus eigenlijk wordt hier iemand beschreven die zo ongelooflijk rijk en schoon en schitterend is, dat het met geen aardse rijkdom te vergelijken is. Hij zag eruit als van jaspis en sarder. Dan ga je nog meer opvallen. Johannes moet de hele tijd naar woorden zoeken. Als van, ongeveer als. Hij probeert te beschrijven wat hij gezien heeft. Maar eigenlijk weten we, het valt niet met onze menselijke woorden uit te leggen. Ons menselijk vocabulaire is zo beperkt vergeleken met de heerlijkheid en de schittering van God. Maar om toch nog iets te kunnen uitleggen, gebruikt hij woorden als van jaspis en sarder. Dat is wat hij als eerste ziet. Een schitterende heerlijkheid. En dan, dit is heel mooi. Rond de troon was een regenboog. Rond de troon was een regenboog. Als je Genesis leest in hoofdstuk 9, hè, dat leer je al op de zondagschool, dan weet je dat toen God de aarde met een zondvloed verdelgde en Noach redde met de ark, daarna stelde God de regenboog in als teken van zijn verbond, van zijn trouw met deze aarde. En daarbij beloofde hij, dat zal nooit meer gebeuren. De regenboog is het symbool van Gods verbondenheid met deze wereld. Gods trouw aan deze aarde. Probeer je dat nog eens een keertje voor te stellen. Er staat een troon en rondom die troon is een regenboog. Dus waar God ook naartoe kijkt, naar links, naar rechts, naar voren, overal wordt hij herinnerd aan de aarde. Overal wordt het verbond wat hij met deze wereld gesloten heeft in zijn herinnering gebracht. Nou, dat laat gelijk zien waar de prioriteit ligt in de hemel. Wij zeggen, ja, je zou meer op de hemel gericht moeten worden. Je moet je richten op wat boven is en niet op wat beneden is. He, dat is waar. Maar het gekke is, de hemel is juist op de aarde gericht. De hemel is juist op ons gericht. En het grote plan van God is ook dat de hemel ooit weer op de aarde komt. He? Het is niet dat wij ooit naar de hemel gaan. Maar Gods grote plan, wat in Openbaringen 21 staat, is dat de hemel ooit zal neerdalen op aarde en de Vader tussen zijn kinderen komt wonen. En daarom is de hemel nu een plaats waar God voortdurend aan de aarde herinnerd wordt. Eigenlijk kan je God een klein beetje vergelijken, en ik bedoel het eerbiedig, met iemand die verlangt naar zijn vaderland. Als je bijvoorbeeld uit Roemenië komt en je woont in Nederland en je woont misschien al jaren in Nederland, dan blijf je je Roemeen voelen. En dan blijf je je verbonden voelen met je vaderland. En daarom heb je misschien overal in je huis wel herinneringen aan Roemenië hangen. Klopt dat een beetje? Ja, hè? Zo is de hemel eigenlijk volgehangen met herinneringen aan de aarde. Omdat God telkens aan de aarde denkt. En God zich zo verbonden voelt met de aarde, dat de hele hemel eruit kijkt naar die dag dat hemel en aarde samen gaan komen. Er is een regenboog, want dag en nacht denkt God aan ons. Maar God neemt ons zo serieus. Er staat nog meer dan een regenboog rondom de troon. Om de troon heen stonden ook nog eens 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Nou, daar worden niet de oudsten van de gemeente bedoeld. Wie ermee worden bedoeld, weten we niet. Sommige mensen denken, nou, dat zijn dan de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen, en samen vertegenwoordigen zij het hele volk van God. Nou, dat zou goed kunnen, maar helemaal zeker weten we het niet. Maar als je nou eens even probeert voor te stellen, een troon, een regenboog rondom de troon en 24 tronen rondom Gods troon. Als je in die tijd leefde, dan wist je gelijk, hé, dit is een senaatsopstelling. Zo regeerden de Romeinen en de Grieken. Zo werd er vergaderd. Zo werden de beslissingen genomen. Dus eigenlijk ziet Johannes een soort college in de hemel. Zo serieus neemt God ons mensen blijkbaar, dat hij niet alleen over deze wereld regeert, hij regeert met ons. Dat is ook onze roeping. Er staan tronen in de hemel voor mensen klaar, want God wil met mensen over de wereld regeren. En hoe zien die oudsten eruit? Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Witte kleren zijn priesterkleren. En een krans op het hoofd wil zeggen dat ze als koningen regeren. Net zoals in Openbaring hoofdstuk 5 ook staat in vers 10. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. En over wie gaat dat dan? Alle mensen die gered zijn door het bloed van het Lam, door Jezus Christus. Dus wat Johannes hier ziet over die 24 oudsten, geldt ook voor ons. Ook wij mogen met Christus regeren in de hemelse gewesten. Is dat niet bijzonder? Die 24 tronen en die 24 oudsten vertegenwoordigen ons. Maar wij mogen daar ook deelnemen. We zijn er niet lijfelijk aanwezig, maar we worden wel degelijk daar gehoord. Ik wil even het volgende voorbeeld geven, dat helpt het misschien om te begrijpen. Een paar maanden geleden mocht ik als voorganger van Jozua Dordrecht naar de burgemeester toe. Samen met de religieuze leiders van Dordrecht. Nou, dat was een bond gezelschap. En we mochten plaatsnemen in de collegezaal. En we zaten in zo'n senaatsvoorstelling. Dus we zaten in een soort halve maan. En de burgemeester zat aan het hoofd. En iedereen, en dat vond ik het leukste van het hele bezoek, had een microfoontje op zijn tafel. En als je op het knopje drukte, dan ging het lampje branden en dan werd duidelijk, hè, hij wil wat zeggen. En dan moest iedereen naar jou luisteren. En ook de burgemeester. Nou, ik vond het fantastisch. Hè. Dus ik had namens Jozua gevraagd waarom de parkeertarieven zo hoog geworden waren in Dordrecht. Nee hoor. Ik heb mijn invloed ergens anders voor gebruikt. Maar dat jouw stem gehoord wordt, dat is toch fantastisch. Zo is het ook met gebed. Wij zijn niet lijfelijk aanwezig voor de troon van God. Wij zitten niet op die 24 tronen. Maar telkens wanneer God gaat regeren en beslissingen neemt over jouw leven, over je gezin, over je kleinkinderen, over deze stad, dan wacht God totdat het lampje brandt. En jij in de naam van Jezus zegt, ik wil ook nog wat zeggen. Zo serieus neemt God onze gebeden, dat voordat hij beslissingen neemt die van invloed zijn op deze aarde, hij eerst wacht en luistert naar wat jij en ik in zijn naam te zeggen hebben. Is dat niet geweldig? In Openbaring hoofdstuk 8, je kunt dat thuis teruglezen, zie je ook dat voordat God zijn oordelen over de aarde laat gaan, hij eerst wacht totdat er een schaal aan hem aangeboden wordt met de gebeden van de heiligen. Hij wil ze eerst horen en dan neemt hij beslissingen. Zo serieus neemt God uw en mijn gebed. Zo serieus neemt God ons als het gaat ook om de bestemming van de stad Tiel. God wil zijn heiligen horen. Wij hebben inspraak in de hemel. En dat wordt zichtbaar met die 24 oudsten. Geweldig. Van de troon, we gaan weer even focussen op de troon, gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Kijk, bliksemschichten, donderslagen, groot geraas. Dat kan een behoorlijk intimiderende ervaring zijn als je bliksemschichten, donderslagen en groot geraas meemaakt. Wie heeft in de vakantie wel eens boven of onder een wolkbreuk gestaan met bliksemflitsen en groot geraas? Best intimiderend, hè? Vorig jaar gingen wij voor het eerst kamperen in Tsjechië. De eerste nacht bliksemflitsen, donderslagen, groot geraas. Jessica dacht echt, oh, wat doen we hier in die tent? En ik dacht, dit wordt een geweldige preek. Want bliksemflitsen, donderslagen, groot geraas. Erkent de Bijbel als de stem van de Heer, de echo van onze God. Hij is intimiderend, hij is groot, hij is geweldig. Zo groot dat toen hij aan de Israëlieten verscheen in de Sinaï en ze die bliksemflitsen zagen en het gedonder hoorden, ze zo bang werden dat ze zeiden, Mozes, ga jij maar naar boven. Wij zien het niet zitten. Onze God is een grote en een ontzagwekkende God. En weet je waar die bliksemflitsen voor bedoeld zijn? In de psalmen wordt beschreven dat God met zijn bliksemflitsen zijn vijanden in verwarring brengt. Zijn vijanden angst aanjaagt. Het is eigenlijk Gods wapenarsenaal. Dat is heel slecht nieuws voor Gods vijanden. En daarom lees je ook in de evangelie dat de demonen doodsbang zijn voor Jezus. Waarom? Omdat ze hem herkennen. Hij komt van die troon vandaan. God heeft alle macht. Niemand is aan God gelijk. Niemand kan tegen hem op. En als je een vijand bent van God, dan is die troon van God heel erg intimiderend. Maar weet je wat het mooie is van het evangelie? Het evangelie wil niet zeggen dat God veranderd is. God is nog steeds die sterke God, die imponerende God. Maar wij zijn geen vijanden meer van hem. Dankzij Jezus Christus zijn wij zijn vrienden. En meer nog dan dat, wij worden zelfs kinderen van God genoemd. Dus als wij voor die troon van God staan. En wij zien de bliksem flitsen. En we horen het gedonder. En we horen het geraas. En in ons komt dan een natuurlijke neiging om bang te zijn. Dan is daar ook die stem van de Heilige Geest die tegen ons zegt. Die God op die troon. Mag jij vader noemen. Die bliksem en die donderslagen zijn niet voor jou bestemd. Jezus heeft het oordeel gedragen. God is onze vader. En tegelijkertijd is hij nog steeds die grote, onzagwekkende God. Hij is niet veranderd. Maar dankzij Jezus zijn wij veranderd. En wij hoeven niet meer bang voor hem te zijn zoals het volk Israël bang voor hem was. Bliksemschichten, donderslagen, groot geraas. Wat ziet hij nog meer? Voor de troon branden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Nou, als je de Bijbel een beetje kent, dan heb je misschien wel eens gelezen dat Israël een tabernakel moest bouwen en even later Salomo een tempel bouwde. En eigenlijk is die tabernakel een soort Madurodam-versie van de hemel. Alles wat in de hemel is, is nagebouwd in de tabernakel. Omdat God zijn volk zo wilde leren wie hij is. En eigenlijk kan je de tabernakel ook als een soort buitenverblijf, zomerverblijf van God. Als een soort zomerverblijf van God zien. Nou, en wat staat er in die tabernakel? Het tabernakel werd ingericht met allerlei voorwerpen die God moesten vertegenwoordigen. En er was een heilige en dan een gordijn en een heilige der heiligen. En er kon niemand komen. En voor dat heilige der heiligen stond een 7-armige kandelaar. He, dat is het symbool ook van het Joodse volk geworden. Naast de Davidster, de menorah. De 7-armige kandelaar. Die het licht van God in deze wereld symboliseert. Nou, dat moest Mozes niet zomaar neerzetten. Hij moest alles maken wat hem getoond werd volgens het voorbeeld wat God hem openbaarde. En Mozes had dus eigenlijk een inkijkje in de hemel gekregen en hem moest het namaken op aarde. Er staat dus een soort 7-armige kandelaar met 7 vurige fakkels. En die symboliseren 7 geesten van God. De geest van God die uitwerkt in zijn volheid over de hele wereld. Het betekent niet dat er 7 heilige geesten zijn. Maar 7 is het getal van de volheid, van de volmaaktheid. En het is Gods geest die vanuit de troon van God over de aarde gaat om overal licht te verspreiden. En dus als we Pinksteren vieren en we gedenken dat de Heilige Geest als vlammen van vuur op de discipelen kwam, probeer dan voor te stellen de volgende keer. Die geest van God werd vanuit de troon van God door de Vader en de Zoon over de wereld uitgezonden en is tot op de dag van vandaag werkzaam. Amen. 7 vurige fakkels, de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Daar moeten we even over nadenken. Een zee van glas als van kristal. Ik dacht vroeger, dat moet dan een zee van glas zijn, hè? Dat het een soort ijs was waar Johannes, dat Johannes een soort ijsbaan in de hemel zag liggen. Maar Johannes beschrijft, het is een zee, maar als van glas, als van kristal. Wat bedoelt hij daarmee? Een zee die volkomen rustig is, vredig is, een rimpelloze zee. In tegenstelling tot de zeeën op aarde die bulderen en die tieren. Nou, wat is de symboliek hierachter? De Bijbel maakt onderscheid al in Genesis 1 tussen de zeeën boven en de zeeën beneden. De wateren boven en de wateren beneden. Wist je dat? Dat er in de hemel ook een zee is, maar een andere zee dan op aarde. Als je me niet gelooft, kan me voorstellen, dan kan je nog even thuis opzoeken. Aantekening van maken. In de psalmen wordt in psalm 146... Sorry, 148, moet ik het wel goed zeggen. Wordt er gezegd: loof de Heer, bewoners van de hemel. Loof hem daar in de hoogte. Loof hem, al zijn herauten. Loof hem, heel zijn engelenmacht. Loof hem, zon en maan. Loof hem, heldere sterren. Loof hem, hoogste hemelen. En dan, ja, daar komt hij. Water boven de hoge hemel. Dat is wat Johannes zag. Het water voor de troon van God. Vredig, rimpelloos, als kristal. De zee wordt in de Bijbel gesymboliseerd met de machten en krachten die in opstand komen tegen God. He, woeste golven, vloedgolven. In Daniël hoofdstuk 7 en ook in Openbaring hoofdstuk 10 zie je ook dat er een kosmisch beest opkomt uit die zee om te vechten tegen Gods kinderen. He, dat zijn de grote geestelijke machten die beuken en vechten en opkomen tegen onze God. Dat is op de aarde. In de hemel is iedereen aan God onderworpen. Is er volkomen vrede, is er een rimpelloze zee. Ik neem je even mee naar Jezus. Jezus kwam op deze wereld en in zijn leven gebeurde er iets wat Jezus' hele plan zichtbaar maakte. Jezus viel in slaap op een boot. En de zee kolkte en ging tekeer en had een hele grote mond. En de discipelen dachten: helpen, we gaan. En toen stond Jezus op en hij bestrafte de zee. En weet je wat er gebeurde? Die kolkende zee werd even rimpeloos en rustig als in de hemel. Dat is wat Jezus is komen doen. Hij is de regering van God van de hemel naar de aarde komen brengen. Dat is wat wij mogen bidden. Hè? Gelijk in de hemel als ook op de aarde. In de hemel doet iedereen Gods wil. En het is Gods verlangen dat dat ook op de aarde gaat komen. En Johannes zag: in de hemel is er een rimpelloze zee. Alles en iedereen is onderworpen aan God. En daarom is er in de hemel altijd vrede. Prachtig. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Oké, ik lees even verder. Komen we zo op terug. Dat proberen voor te stellen is al heel lastig, hè? Het eerste wezen zag eruit als een leeuw. Het tweede als een jonge stier. Het derde had het gezicht als een mens. En het vierde leek een vliegende adelaar. Eerst even die gezichten. Een leeuw. Een vliegende adelaar. Een mens. En een rund. Ook hier duiken de Bijbelgeleerden over elkaar heen om te proberen te verklaren wat dit moet betekenen. Nou, de twee meest gangbare uitleggen zijn deze. Je mag eruit kiezen wat je het meest logisch lijkt. Er zijn heel veel Bijbeluitleggers. En vooral in de katholieke kerk is dit een populaire opvatting. Dat die vier wezens de vier evangelisten symboliseren. He, dus dan staat de vliegende adelaar voor Johannes. Dan staat de rund voor Marcus. De mens voor Lucas en de leeuw voor Matthäus. En als je in een katholieke kerk komt, en dat zijn er nogal wat in Tiel. En je ziet de evangelisten afgebeeld. Dan zie je altijd dat naast Johannes een adelaar staat. En dat naast Lucas, dat Lucas als een mens staat afgebeeld. En Matthäus als een leeuw. Nou, dat is één uitleg. Ik denk zelf dat die waarschijnlijk dat toch wat anders moet zijn. Omdat Johannes Openbaring heeft geschreven. En het lijkt me sterk dat hij zichzelf vertegenwoordigd zag in de hemel als evangelist voor de troon van God. Ik denk zelf, en er zijn veel Bijbeluitleggers van wie ik die interpretatie heb ontleend. Ik denk zelf dat als je naar die vier wezens kijkt, dan vertegenwoordigen zij heel de schepping. De wilde dieren, de tamme dieren, het gevogelte in de hemel en de mensen. En heel de schepping samen worden vertegenwoordigd, net zoals die 24 oudsten alle kinderen van God vertegenwoordigen, voor Gods troon en brengen God lof. Heel de schepping geeft hem eer. Vier wezens vertegenwoordigen de hele schepping. En ze zitten onder de ogen. Onder de ogen. Waarom zouden ze onder de ogen zitten? Nou, dat heeft met dit te maken. Elk van de vier wezens had 6 vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. En dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Wat gebeurt er hier? Waarom hebben die wezens zoveel ogen? Omdat ze zo dicht bij de troon van God staan. Er is zoveel moois te zien. Misschien ben je wel eens een prachtig landschap geweest. En dat je het idee had, ik kom ogen tekort. En dat je het probeert vast te leggen op de camera. En dan kom je thuis en denk je, ja, dit was toch niet wat het was. Het is zo overweldigend, het is zo mooi en het is moeilijk om dat dan vast te leggen met die paar ogen die je hebt. En zeker als het gaat om een cameralens. Deze wezens staan voor God. En er is geen wezen die zo dichtbij God beschreven wordt als deze vier wezens. Ze staan echt naast de troon van God. Ze staan er met hun neus bovenop. En daarom hebben ze zoveel ogen nodig om die heerlijkheid van God in zich op te kunnen nemen. Om hem te kunnen zien. En wat ze zien overweldigt ze zo erg dat ze telkens niet anders kunnen dan uitroepen: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En dan moet je het even zo voor je zien. Hebben ze ook nog eens een keertje vleugels? En ook aan die vleugels zitten aan de randen ogen. Dus het gaat eigenlijk zo. Ze staan naast die troon van God. Heilig. En elke keer als ze hem zien, dan worden ze overweldigd door zijn schoonheid. Dan kunnen ze niet anders dan hem aanbidden. En roepen ze: heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtige. En dan gaan die vleugels weer dicht. En dan gaan de vleugels weer open. Heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtige. En dan gaan de vleugels weer dicht. Moeten ze weer even bijkomen. En dan gaan de vleugels weer open. En elke keer worden ze opnieuw onder de indruk gebracht van de heerlijkheid van God. En kunnen ze niet anders dan uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtige. Zo mooi is onze God. Is dat niet geweldig? Dat is wat aanbidding is. Onder de indruk raken van de schoonheid van God. En een reactie geven die uit je hart komt. Je kan niet anders dan zeggen: heilig, heilig, heilig. En dat doen ze. En dat doen ze 24/7. Dat gaat dag en nacht door. Geweldig. Ze zijn zo onder de indruk van God dat ze niet anders kunnen dan roepen: heilig, heilig, heilig. Er werd vanmorgen al gezegd: heilig betekent apart gezet. Nou, daarmee bedoelen ze niet: God, u bent apart, apart, apart. Maar eigenlijk bedoelen ze: u bent anders, anders, hoog verheven boven de schepping. Met heilig, heilig, heilig bedoelen ze eigenlijk: er is niemand aan u gelijk. Niets in deze schepping. U bent totaal verheven boven de schepping. Heilig, heilig, heilig. En over welke God hebben we het dan? Die was, die is en die komt. Dat is de Griekse uitdrukking voor de Hebreeuwse tekst: ik ben die ik zal zijn. Als de Griekse Joden, Grieks sprekende Joden, Yahweh of Jehovah wilden zeggen: hè, ik ben die ik zal zijn, dan zeiden zij in het Grieks: die was, die is en die komt. Dus de God van Israël is de God die op de troon zit en hij is heilig, heilig, heilig. En als die vier wezens dat dan uitroepen, dan kunnen de mensen die op de troon zitten niet anders dan reageren. En dat is wat aanbidding is. Reageren op de melodie van de hemel. Want wat staat er? Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, dan komt de enige gepaste reactie. Werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: u komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen en uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Moet je voorstellen, daar zitten ze, de oudste waardige mannen. Misschien zitten er ook vrouwen bij. Oudsten die gezag uitstralen, die gekroond zijn met heerlijkheid, die witte kleren dragen. En ze realiseren zich, alle 24, er is maar één iemand die echte eer mag ontvangen. Er is maar één iemand die ons gekroond heeft met heerlijkheid. Het is zijn genade dat we hier mogen zijn. En daarom Ze leggen niet netjes een krans neer. Ze werpen die krans naar de troon toe. Om eigenlijk daarmee aan te geven. Alles wat we hebben komt van u. En u bent de enige die alle eer toekomt. En daarom stappen ze van hun troon af. En aanbidden hem. Wat een prachtig schouwspel. En wat mogen wij daarin volgen? Dat God de eer krijgt op aarde. Zoals in de hemel. Laatste wat ik wil zeggen over onze God. Dit is zo mooi. Wat roepen zij over God? Hij krijgt de eer van de hele schepping. En wat zeggen ze dan? U komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. En uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dat moet je even goed tot je laten doordringen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. In het Engels staat er zelfs, thy pleasure is de oorsprong van alles wat er is. En dat wil zeggen, God heeft plezier in alles wat hij heeft gemaakt. En omdat hij plezier heeft in mensen, heeft hij ons gemaakt. En wat betekent dat voor jou en mij? Er zijn geen foutjes in deze wereld. Er zijn geen mislukkelingen in deze wereld. Ieder mens is door God gewild en God vindt vreugde in de mens. Dat is wat de hemel ons leert. Dat is hoe God betrokken is op jou en op mijn leven. En dat is best wel een lastige gedachte. Hè? Denken dat God in de hemel naar ons kijkt. En dat hij onze fouten ziet en geërgerd is en teleurgesteld. Dat kunnen we ons ergens wel voorstellen. Dat is ons eigen menselijk voorstellingsvermogen. Maar als we gaan kijken wat de Bijbel over ons zegt. En dat hij plezier vindt in ons. Dat hij vreugde vindt in ons. En dat hij eigenlijk naar ons zit te kijken en glimlacht en denkt, dat is mijn kind. Dat is wel wat lastiger om binnen te laten komen. Maar hoe komt het dat die God die zoveel ogen heeft en zoveel van ons ziet, toch plezier vindt in zijn schepping? Laatste vers, niet in hoofdstuk 4. We missen nog iemand in de hemel. Maar dat is de filter waarmee God naar jou en mij kijkt, de bril die hij opzet. Hoofdstuk 5 vers 6. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Probeer je nog 1 keer die troon voor te stellen. Er is een prachtige troon met iemand die erop zit, die eruit ziet als van jaspis en sarder. Een onbeschrijfelijke heerlijkheid. Rondom die troon is een regenboog. Hij brengt ons voortdurend in zijn herinnering. En 4 wezens, vol met ogen, roepen dag en nacht, heilig, heilig, heilig. En als hij naar jou en naar mij kijkt, kijkt hij rechtstreeks naar het Lam van God, naar Jezus. En pas daarna ziet hij jou en mij. En alles wat jij en ik verkeerd doen, ziet hij niet. Hij ziet alleen het Lam. Is hij niet onze aanbidding waard? Laten we een moment gaan staan. En ik wilde het zangteam of aanbiddingsteam, ik weet niet hoe jullie het noemen. Muzikanten. Vragen om een moment plaatsen in te nemen. En ik heb het al een paar keer gezegd. Laten we God de eer geven en volgen wat er in de hemel gebeurt. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. In de hemel ontvangt God alle lof. Laten wij dan niets van onszelf houden en hem alles geven, want hij is alles waard. Laten we een moment bidden. Vader, dank u wel dat u op de troon zit. Dank u wel voor het Lam van God dat voor ons geslacht is en dat leeft tot een eeuwigheid. En dank u wel dat u ons ziet en plezier in ons vindt, dankzij Jezus uw Zoon. Dank u wel dat u ons gemaakt hebt en dat u de hele wereld gemaakt hebt. En u behoort de lof toe en de eer en de dank van heel de schepping en ook van ons. En ook al zijn er 1000 mensen in Tiel die op dit moment uw naam niet loven en u niet prijzen en u niet kennen. Vanmorgen willen wij als gemeente van Jezus Christus dat wel doen. Want ook vanuit Tiel verdient u de eer, zoals u die ook in de hemel verdient. En daarom willen we u lof zingen, want u bent heilig, heilig, heilig. Laten we hem aanbidden.